Kerken in Keistad.
Dag, fijn dat u luistert op deze dag naar Radio Kik. Mijn naam is Alex Kortendijk. Naast mij zit collega Rick Bronkhorst.
Goedemiddag, luisteraars. Het gaat vandaag over de Dominicusgemeente in Amsterdam aan de Spuistraat. Tegenover ons zit onze gast Mirjam Wolthuis. Zij is voorganger al sinds jaar en dag, zou ik bijna zeggen, want ik ken haar daar niet anders. En stimulerende kracht van de Dominicusgemeente. Mijn allereerste vraag, en eerst een welkom aan jou, Mirjam.
Dank je wel.
Mijn allereerste vraag, hoe lang bestaat de Dominicuskerk al?
Nou, als kerk, als gebouw, als Rooms-Katholieke kerk bestaat hij al sinds het einde van de, hoe nou moet ik altijd tellen, 19e eeuw. Hè? 1895 ongeveer is dat gebouw voltooid. En daarna heeft er een Rooms-Katholieke kerk heel lang in gezeten. En pas in de 60er jaren zijn de Dominicanen daar opnieuw geschutteld, terechtgekomen. En vanaf die tijd is er een soort beweging gekomen, een nieuw begin gemaakt, waardoor er een ecumenische gemeente tot stand is gekomen zoals hij er nu is. Dus zeg vanaf 65, dat is het eigenlijke begin. En vanaf 1989 is de kerk formeel losgekomen van het bisdom, het Rooms-Katholieke bisdom.
Dat is het bisdom Haarlem, waar Amsterdam onder valt.
Ja, ja.
En ik heb wel eens gehoord dat jullie voor een symbolische bedrag van 1 gulden het pand hebben, de kerk hebben over mogen nemen.
Ja.
Nu is mijn vraag, en dat speelt op meerdere plaatsen in Nederland. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen om toch uit het bisdom te stappen en toch het pand te behouden?
Ik denk dat pand, dat grote monumentale pand van Pierre Cuypers, is een ontzettend kostbaar bezit. En voor de Rooms-Katholieke Kerk was het op een bepaalde manier ook een ballast om zo'n gebouw te moeten behouden. En op het moment dat daar een hele bloeiende gemeente in huiste, zoals de Dominicus in die tijd al was in de 80er jaren, was het duidelijk dat dit de gemeente was, de groep gelovigen aan wie dat pand toebehoorde.
Ja.
En heeft het bisdom ook gekozen om het dan maar af te stoten en over te doen aan.
Ja, het is ook een andere tijd natuurlijk dan nu. Het is nu een meer zakelijke tijd. Ik hoor van overal uit de landen van nieuwe basisgemeenten die gesticht zouden willen worden, omdat men niet tevreden is over de huidige gang van zaken in de hiërarchie van de Rooms-Katholieke Kerk. En men is dan altijd bang dat men de kerk verliest.
Ja, het gebouw bedoel je?
Het gebouw.
Ja, dat klopt. Dat hoor ik ook vaker. Het gebouw is heel wezenlijk voor mensen. Daar liggen alle herinneringen opgetast. En ja, zo'n gebouw bepaalt natuurlijk ook wat je doet en wat je kan doen. Kan dus ook een beperking zijn. Daar zit heel veel financieel gesteggel ook aan vast.
Ja.
Nou ja, en hoe dat precies bij de Dominicus heeft gezeten, weet ik niet. Ik weet alleen dat het gewoon ontiegelijk kostbaar pand is.
Ja.
En dat voelen wij als gemeente ook, met alle beperkingen die monumentenzorg oplegt. Maar tegelijkertijd, als je het één keer hebt, dan zijn wij er in ieder geval ontiegelijk blij mee.
Maar het bepaalt mede de sfeer. Want als ik in die kerk kom, dan voel ik daar dat de geest van God onder de gewelven huist. Het is daar, je mag daar huilen, je mag daar lachen, je mag daar vrolijk zijn, je mag daar in gesprek gaan. Na afloop van de dienst blijven er heel veel mensen hangen. Er zijn ook nog allerlei activiteiten die daar plaatsvinden. Ook op zondag, maar ook door de weeks.
Ja, klopt.
Kun je daar iets over vertellen?
Nou, de Dominicus is echt een hele vitale en levendige gemeente. Dat kan ik echt met trots, maar ook in alle waarheid zeggen. Waar dus heel veel mensen uit het hele land, misschien niet elke zondag, maar toch met enige regelmaat komen. Omdat de diensten een bepaalde kwaliteit en ook sfeer, zoals jij zegt, hebben. Waar mensen graag mogen toeven en iets van inspiratie op doen. En door de week, en ook wel op zondag na de dienst, ja, trekt zich dat door, gebeurt er heel veel en is er heel veel diaconaat en pastoraat, gespreksgroepen, leerhuizen. Er gebeurt echt heel veel in die kerk van een heel breed aanbod van activiteiten. Hè, mensen die datgene wat ze op zondag aan inspiratie opdoen, ook willen doorvertalen. En daar met elkaar verder over praten, maar ook door de week daar weer vorm aan geven en dat uitdragen en mee bezig zijn. Dus dat maakt dat er erg veel gebeurt.
En dan komen we eigenlijk bij de doelstelling van de Dominicus. Ik denk dat ik niet te veel zeg, ecumenisch heb je al genoemd. Mm-hmm. Maar ook sociaal-maatschappelijk betrokken willen zijn. Jullie zitten in een buurt waar de prostituees voor de ramen zitten. Waar de koffieshops aanwezig zijn. Waar de horeca duidelijk aanwezig is.
Ja,
al de
vrouwenhandel.
De hoerenlopers, de drugsgebruikers, de daklozen en de kerkgangers. Die mengen zich met elkaar op straat. Ieder op weg naar hun eigen behoeften.
Ja.
Hoe verhoudt zich dat? Geeft dat ook geen spanningsveld?
Het geeft een soort van spanningsveld, ja. En ten eerste vind ik het een heel mooi gegeven. Ik bedoel, wij zijn echt kerk midden in de stad, in de grote stad. Met het hele stadse geruis. Ik vind het ook altijd zondags om 12 uur. Wij beginnen om 11 uur. En om 12 uur zijn wij nog bezig. En dan hoor je inderdaad het leven in de stad op gang komen, want de koopzondag begint. Dat geeft mij altijd die ervaring van, wat doen wij hier? Wat is dit? Achter deze grote, dikke, oude muren zingen wij God lof en gaan we van alles aan met elkaar en proberen we een spoor door het leven te vinden. En buiten wordt dat gat in de ziel op een heel andere manier gevuld met kooplust en andere zaken. Dus dat is al één, maar dat vind ik vooral een heel mooi gegeven in de zin van, we kunnen de deuren niet dicht houden. Het dringt gewoon door de ramen heen en we nemen zelf al die geluiden van de wereld ook mee naar binnen. En hoe kun je dan in de christelijke traditie blijven vieren en zoeken en opdelven met die hele wereld erbij? Dat vind ik de opdracht van de Dominicus. Dus het christelijke geloofsgoed telkens weer inhoud geven, betekenis geven in deze tijd voor deze mensen die daar zitten en die langs de bedelaars naar buiten moeten en dan naar de prostituees mogen zwaaien. Dus zoeken.
Maar ik zit nog even daarin naar een aanvulling te zoeken, Mirjam. Want eigenlijk wat je zegt, hè, hedendaags invulling geven.
Mm-hmm.
Ja, dat hoor ik eigenlijk wel meer kerken zeggen. Dat hoor ik eigenlijk met name ook zeggen op het moment dat kerken ervaren dat ze leeglopen en dat ze wellicht daardoor een nieuwe betekenis moeten zoeken. Ik vind het zo grappig dat jij het nu eigenlijk koppelt aan de vreugde. Want ik bedoel, je zit er gewoon een beetje bij te stralen. Luisteraars kunnen dat niet zien, maar dat zien wij wel. Zo van, op een of andere manier, het fascineert jou lijkt, die buitenwereld met al zijn dynamiek anno 2011 versus de traditie die op dat moment even gezocht wordt.
Precies, en het gaat niet om, denk ik, dat we alleen maar moeten vernieuwen en helemaal achter de hypes van dit moment en de talen en de sferen en de vormen aanlopen die mensen tegenwoordig nu aangenaam ervaren. Maar je moet er wel weet van hebben en de kostbaarheid van de traditie beseffen. En van daaruit kijken hoe je de ziel van mensen kan bereiken.
Mirjam, waar hebben we naar geluisterd?
Een stuk van de laatste cd van de Dominicus. Dus met enige regelmaat geven wij zelf cd's uit met liederen die in de Dominicus zijn ontstaan. Ik vind het wel heel mooi aansluiten bij waar we net over spraken. Dit is tekst van Gerrit Achterberg. Dus wat we wel eens doen is bestaande, vaak poëzieteksten, herontdekken en op muziek zetten. Op een soort van eigentijdse muziek, maar in ieder geval maken we nieuwe liturgische muziek. En dit is qua tekst zo mooi, open en rijk. Ergens nog moeten uw handen bezig zijn. Dat is gewoon die ervaring die we steeds proberen aan te raken en op te zoeken in de Dominicus. Ja.
Dat heb ik ook al eens gehoord met teksten van het Reven en van Maria Min, Neeltje Maria Min. Ja. Die prachtige tekst van Van het Reven, ken jij die uit je hoofd?
Eigenlijk geloof ik niet, die bedoel je.
Ja.
Nee, nu even niet.
Nee, want dat is ook zo'n prachtige.
En twijfel ik aan alles, zelfs aan u. Maar soms, wanneer ik eenzaam ben, denk ik dat gij liefde zijt en mij zoekt zoals ik u.
Ja, precies.
Zo ongeveer.
Zo ongeveer is die. Ja. En dat wordt ook op muziek gezet, hè?
Dat zingen we al heel lang. Ja.
Prachtig.
Dat is destijds nog door Bernard Huibers op muziek gezet. Ja. Muziek is heel belangrijk in de Dominicus. Hè. Steeds weer nieuwe vormen van muziek de oude intenties tot expressie brengen. Dus die verhouding vorm en inhoud is heel belangrijk in onze liturgie.
De liefde, de nieuwe liefde van Huub Oosterhuis heeft poëzie ook als een van zijn kerntaken, zou ik bijna zeggen, naar voren geschoven. Jullie doen dat dus ook al in de vorm van muziek. Je geeft nu aan dat je cd's maakt met niet alleen met liederen van Oosterhuis, maar ook met liederen van die op Achterberg of andere poëten zijn geënt. Daar zit iets spiritueels in. Hoe spiritueel is de Dominicuskerk?
Nou, gebruik je een heel groot woord, hè? Spiritualiteit, dat is een thema apart. Maar als ik het terug mag brengen tot zijn kern, spiritus, geest zit daarin. En dat gaat over beweging. Dus wat niet stolt, wat in beweging blijft, wat een soort fluidum is waarin mensen steeds weer meegenomen kunnen worden, uitgenodigd, aangeraakt. Als die beweging er is, dan zou je van spiritualiteit kunnen spreken. Dus waar openheid is en vrijheid van spreken en denken. En waar mensen zich uitgenodigd voelen om te participeren met alles wat ze hebben, zijn, meemaken. En als dat kan in een ruimte waardoor je ook opgetild wordt, dan mag je wel van spiritualiteit spreken. Ja. Ja.
Is het daarbij, want ik vind inderdaad dat je heel terecht even een aantekening maakt en een verduidelijking maakt over en jouw opvatting van spiritualiteit. Is dat, en je geeft ook continu aan van de verbinding met het oude en de nieuwe tijd, is dat eigenlijk ook een moeilijkheid voor jou om continu als het ware oude begrippen te moeten vertalen naar nieuwe begrippen die ook spelen, die soms elkaar wel raken, soms een hele andere kant uitgaan. Ik kan me ook zo voorstellen dat dat een hele verwarrende beginsituatie is die elke keer weer als het ware rechtgetrokken moet worden.
Ja, maar ik vind het geen moeilijkheid. Ik vind het wel een spannende opgave, maar ik vind het niet moeilijk. En wat denk ik daarin ook heel erg scheelt, is dat we in de Dominicus eigenlijk de hele oude dogmatiek, dus de theologie van jaren, eeuwen, met hele grote woorden over verlossing en zonde, dat we die hebben losgelaten. En dat we dat dus niet alleen de liturgie is op enig moment door de stichters van de Dominicus, de Roomse liturgie met al die grote gezangen en het credo en al die heftige thematieken, even alles in de ijskast en terug naar zijn oervorm. Verkondiging en breken en delen. Dus heel bazaal. En van daaruit hebben we onze liturgie opnieuw opgebouwd, maar er is niet eens veel bijgekomen. En ook in het overwegen van de traditie, vooral teruggrijpen naar de geschriften. naar de Bijbel. Oude, Nieuwe Testament. En natuurlijk ook allerlei mooie commentaren in de loop der eeuwen die daarbij komen. Maar steeds weer terug naar, wat en dan niet eens dus de oude woorden, maar de bezieling daarin. Wat is dat wat daar uitgedrukt wil worden over God en mensen, over verbond, over medeschepper zijn? Ja, en dan hoef je soms niet eens zo heel moeilijk te doen over al die oude termen die er later zijn bijgekomen, denk ik.
De dogmatiek die is losgelaten. Homomannen, lesbische stellen, heterokoppels, ze kunnen allemaal trouwen in de Dominicus.
Ja, dat is al heel lang zo, relatievieringen. Ja.
Vluchtelingen en daklozen zijn welkom en worden ook door jullie ondersteund. Ik denk ook aan de kerstmaaltijd, waarin honderden, misschien nog wel meer...
Naar 700
mensen komen eten.
Eerste kerstdag.
En dat allemaal door vrijwilligers wordt opgezet, tot het voedsel toe.
Fantastisch. Open huis heet dat.
Een open huis. Maar is dat de kerk vanuit Christus leer?
Nou, als je het vraagt in de zin van dat ik nu een nieuw dogma moet formuleren, zeg ik nee, dat ga ik dus niet doen. Maar we hebben wel... Nou, we proberen wel iets. We proberen wel zo met een bepaalde zuivere intentie te kijken wat heeft Jezus willen neerzetten.
Ja.
Of willen uitdragen. Neerzetten heeft hij denk ik niet zoveel. Maar hij heeft gewoon iets gedaan uit zijn hart, uit zijn ziel. En dat gaat over naaste liefde en elkaar recht doen. Ja. En een rechtvaardige wereld maken. Nou, actie mensen, kom maar.
Maar maak je daarin ook keuze om vanuit jullie gemeente, jullie kerk zijn, sociaal-maatschappelijk actief te zijn, bezig te zijn. Maar houd dat ook in dat je een politiek standpunt inneemt. Want dat kan bijna niet anders.
Ja,
is er wel scheiding tussen christen zijn, christen voelen, religieus bezig zijn en politiek niet actief zijn?
Dat wil ik niet in zijn algemeenheid verkondigen. Ik denk voor veel kerkgangers zit daar een heel duidelijk politiek plaatje aan vast, aan het evangelie. En tegelijkertijd hadden we een paar weken geleden een overweging van Agnes Grond, waarin Hizbalin werd aangehaald. En daar was naderhand toch een meneer die zich kenbaar maakte als PVV-stemmer. En dan ben ik wel even verbaasd, maar so be it. Ik laat dat vooral... maar tot dialoog komen en gebeuren. En ik kan dan verbaasd zijn van... Hoe kun je hier... met de manier waarop wij met het evangelie omgaan... tegelijkertijd toch een bepaalde politieke keuze maken. Maar verder ga ik dan niet, hoor.
Ik hoor er ook zo mooi in dat eigenlijk... en corrigeer me, hoor, als het niet zo is. Mm-hmm. Ik hoor er ook zo mooi in dat het eigenlijk nog meer lijkt in het zoeken... En niet in het doelloos zoeken, maar in het zoeken naar een nieuwe beleving vanuit oude termen, dan een soort bevestiging van oude waarheden.
Ja, en in dat zoeken naar beleving, waar ik ook een kanttekening wil maken, want beleving in de zin van alleen maar voelen en dat het mooi en fijn is, dat is... Ja, dat is te veel naar binnen gericht. Hè. Wij willen ook heel expliciet beweging naar buiten van engagement. En wel degelijk ook stelling namens zoeken. Dus kijken hoe je met wat we op zondag liturgisch vieren. Wat dat betekent voor, nou ja, voor je stemgedrag. En dat gebeurt misschien niet zozeer op zondag vanaf de kansel. Maar door de weken in groepen onderzoeken we wel degelijk. Wat de politieke portée van
dus zeg maar de relatie tussen inderdaad... het geloof en wat betekent dat heel concreet elke dag opnieuw voor jou, voor mij.
Ja, dat wordt echt in verschillende groepen op zijn tijd weer onderzocht. Als het over armoede gaat of wanneer we de oude begrippen van rechtvaardigheid proberen te vertalen naar actuelere politieke situaties. Hebben we onlangs net afgelopen najaar, nee dit voorjaar hebben we daar een groep over gehouden. Dus de Bijbelse begrippen. Van rentmeesterschap en gerechtigheid en naaste liefde. Hoe vertaal je die tegenwoordig? En pak daar de partijprogramma's dan eens bij. Waar kom je dan uit?
Precies.
Dat wordt gedaan.
Maar je hebt het dus over groepen. Die groepen die functioneren door de week, begrijp ik.
Ja, dat zijn de gespreksgroepen.
En wat zijn dat dan voor? Gespreksgroepen. Maar wat doen die groepen? Wat komt daaruit in de praktijk van alle dag? Of is het brainstormen?
Ja, er zijn verschillende. Ik bedoel, we hebben diaconale groepen, dus mensen die heel concreet daklozen gaan helpen. En in de keuken staan de gaarkeukens om te helpen koken. Of bij de voedselbank. Of de waken bij het uitzetcentrum bij Schiphol. Ik bedoel, dat is heel concreet. Dat zijn ook groepen. De taalles voor de vluchtelingen. Iedere vrijdagochtend zit de pastorie vol met een stuk of 50 uitgeprocedeerde asielzoekers. En die krijgen Nederlandse taalles en ook anderszins ondersteuning. Maar we hebben ook bijbelstudiegroepen. Waarin bepaalde bijbelboeken is helemaal uitgeplozen worden. En dan niet om precies te weten waar de komma's staan. Maar wel om te kijken of die komma's iets betekenen voor hoe wij nu moeten lezen. En wat de geest is uit die tekst. De geest, de inspiratie die daarin kan gebeuren. En we hebben natuurlijk gespreksgroepen. En die zijn of meer pastoraal van aard. Thema's uit het leven, heel existentieel. Of heel maatschappelijk. Met elkaar spreken over de vrouwenhandel. En wie daar nou achter de ramen zitten.
Ander onderwerp. Vieren jullie ook de Eucharistie of noem je het brood en wijn? Hoe moet ik dat zien? En hoe katholiek zijn jullie nog? Want vanuit de katholieke traditie, zeg maar.
Wij vieren Eucharistie en wij vieren brood en wijn. En we noemen dat meestal brood en wijn, omdat aan het woord Eucharistie veel katholieke Roomse associaties zitten. Maar het is de dankzegging voor het goede, voor de gave. En dat is brood en wijn. Ja. Dus dat is goed.
Jij zit hier als de verpersoonlijking. Je gaat zelf ook voor. Dus ik hoef niet te vragen of vrouwen voor mogen gaan bij jullie. Wat in de Rooms-Katholieke zeer beladen is.
Ja.
De Rooms-Katholieke Kerk. Ik ervaar het zachte deel van de vrouwen die voorgaan. Hè. Veel mannen zitten in hun hoofd en hebben dan een prachtig verhaal. Maar dan word ik niet zo geraakt als ik daar in de kerkbanken zit. En als die vrouwen
je doet de mannen tekort.
Nou, er zijn hele lievers bij natuurlijk. Er zijn echt schatten van mannen bij.
Maar het gaat niet over lief. Man-vrouw gaat niet over lief tegenover ratio. In dat cliché wil ik graag niet vervallen.
Oké.
Dat even terzijde.
Oké.
Ik was van de week bij de uitvaart van Tine Halkes. Dus ik heb weer even de hele feministische geschiedenis scherp op het netvlies staan.
Ja.
Nee, ik weet niet of dat zo werkt. Maar ik denk dat de aanwezigheid van vrouwen inderdaad, zeker ten opzichte van de Dominicaanse traditie, dus waarin de prediking, de predikheren, toch een bepaalde verbaliteit met zich meenamen. Die wil ik de vrouwen ook niet ontzeggen, die tegenwoordig voorgaan in de kerk. Maar ik denk wel dat vrouwen net iets eerder dan mannen, en daarin ook een voorbeeld voor de mannelijke predikanten altijd zijn geweest, om iets eerder ook het persoonlijke ervaring in te brengen. Mm-hmm. En daar dus ook een bepaalde kwetsbaarheid in je opstelling in te brengen.
Ja. Nou, daar een beetje op aanhakend. Ik heb een aantal van jouw brieven of preken gelezen. En dat raakt hier ook een beetje. Dat ging over... je weet nog niet waar ik het over heb, dus misschien de titel dat je dan wel hebt. De voordracht was dan om aanspreekbaar te zijn. En dat gaat even over het Onze Vader. Belangrijke woorden en de zoektocht, zeg maar, of de poging van Jezus om die woorden als het ware toegankelijk voor ons te maken. En je lijkt ergens, als ik het goed heb, te zeggen van wellicht had Jezus ook kunnen zeggen... onze moeder in plaats van onze vader.
Ik weet niet meer precies wat ik in die overweging heb gezegd. Maar ik denk dat het voor Jezus echt vader was. Die ervaring van intimiteit en vertrouwen en nabijheid en gesteund worden. En door dik en dun weten van ik doe wat ik moet doen. En daarin,
in de patriarchale tijd.
Het is heel contextgebonden, denk ik. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik dat dit gebed, bedoel uit zijn mond, dat over een verbeelding, onze vader is een metafoor voor een ervaring. En die ervaring zouden wij als mensen van nu of vrouwen in deze tijd ook met onze moeder kunnen vertolken. Dat denk ik op een bepaalde manier wel. Maar ik heb daar zelf geen dringende behoefte aan, eerlijk gezegd.
Nee. En kun je dan zeggen van, kun je dan wellicht nog een stap verder gaan, dat je zegt van misschien wordt in deze rationale wereld zelf het beeld van een vader- of een moederrol wellicht belemmerend? En moeten we weer terug naar het oude begrip, zoals de eeuwige of de almachtige? Mm. Is dat dan een trend die zich ontwikkelt?
Dat durf ik niet zo eenduidig te beantwoorden. Want ik merk dat er jongere generaties in de kerk komen die juist de oude woorden, almachtige, wat bijvoorbeeld de 70ers, de generatie uit de 70er jaren, dat is van de democratiseringsbeweging, almachtige, nou dat doen we niet aan, dat is een veel te massieve, ver weg God en dat maakt de mensen klein. Terwijl voor mensen die nieuw binnenkomen, kan dat weer hele andere en ook zelfs openende, bevrijdende associaties hebben. Dus ik durf daar in ieder geval niet met... ik vind een woord als de levende, als aanspreektitel voor God of onnoembare, voor mij heel persoonlijk vind ik een woord wat openhoudt aan de ene kant dat we God aanspreken en in relatie staan, dus een bepaald antropomorf godsbeeld. Dus God heeft ergens iets met mensen te maken. En dus moet hij de ander zijn. Dus aanspreekbaar zijn. En dus krijgt hij heeft hij iets van termen die menselijk zijn horen daarbij. Maar ik hou ook heel graag open dat God een ervaring van grond is. Van iets heel bazaals in ons bestaan. Of juist van licht of liefde. En dat zijn veel abstractere termen. Die je ook kan aanspreken. Maar dat is iets anders dan die heel persoonlijke relatie die Jezus heeft uitgezet, heeft beleefd. Ik ben daar zoekende in altijd. En niet zoekende in de zin van dolende. Maar ik hecht er ook niet heel eindeloos aan. Ik vind voor mij is Onnoembare een hele mooie aanspreektitel.
Alex van Heusden, een bijbelwetenschapper, kreeg de vraag voorgelegd: wie of wat is God? En hij zei: dat is de stem van je geweten. Kun je daarin vinden?
Vind ik een beetje klein. Vind ik een beetje kleine definitie
groter,
voor God.
Maak hem groter. Ja, nou, wat is jouw definitie?
Als ik spreek over grond, of ik kom dan toch liever met wat abstractere termen, dus het verlangen van mijn ziel. Ja, dat klinkt misschien wel heel... Maar daar, ik bedoel, daar zit gerechtigheid in. Daar zit een nieuwe wereld in. Daar zit dat we voor elkaar zo goed als God zijn. Dus dat we God present stellen in deze wereld. Dus dan is God eigenlijk de kracht die ons beweegt. Die ons het goede doet, laat doen. Of daar op dat spoor zet. En dan kun je de voetstappen van Jezus daar weer bij nemen. Dus dan heb je een soort eikpunt, een focus. Ja, dan wordt God voor mij nog weer iets groter dan mijn geweten alleen. Want mijn geweten wordt misschien ook wel gevormd door mijn opvoeding en de context. En ik zou daar ook wel bovenuit of onder willen graven.
Je noemt jezelf een kind van God. Een kind van de levensadem.
Ja, absoluut.
Een volgeling van Jezus van Nazareth.
Ja, zou ik ook wel durven zeggen. Ja.
Vertaalt zich dat in verdraagzaamheid, begrip, goedheid en het nastreven daarvan?
Daar mag ik geen nee op antwoorden.
Nee, dat mag je ook niet. Want dan,
Je legt het me in de mond. Ja, Rick.
Ja, zo gaat dat.
Houd dat allemaal graag hoog en doe mijn best.
Dus als je christen bent, als je jezelf christen noemt, is dat geen vrijblijvendheid?
Nee, dat denk ik niet. Maar ik wil daar niet moralistisch in zijn. In de zin... Er zijn genoeg mensen die zo'n ontzettende rugzak met ellende te torsen hebben in dit verhaal. Die ga ik geen maat opleggen wanneer ze goed doen of niet. Dus
toch verdraagzaamheid.
Dat is waar, dat kun je zeggen. Dat is echt een vorm van verdraagzaamheid. En als mensen juist vanwege wat ze allemaal meegemaakt hebben, ze even lekker egoïstisch moeten zijn. Weet je, ik vind het goed. Dus oordeel niet is nog belangrijker.
Ja. Tussen oordelen en veroordelen zit er een heel dun scheidingslijntje, dacht ik altijd.
Ja.
En ik merk in orthodoxe kringen dat scheidingslijntje nog wel eens wordt overtreden. En aan de andere kant merk ik ook, als ik naar de Tweede Wereldoorlog kijk, de communisten en de gereformeerden zaten in het verzet, in meerderheid. Dus van daaruit heb ik ook het gevoel dat christen zijn, ook in die kringen, ook in orthodoxe kring, niet vrijblijvend is. De mevrouw van de voedselbank in Amersfoort, Sika Galenkamp, doet geweldig werk en komt van gereformeerde huizen.
Ja, nee, ik denk niet oordelen, heeft Jezus gezegd. En ik denk dat dat een heel wezenlijke leidraad kan zijn. En dat sluit niet uit. En dat laten de Bijbelverhalen ook zien. Dat je verrekte goed kan weten wat is goed en wat is niet goed.
Oh.
Ik wil graag, Mirjam, nog even terugkomen op de Eucharistie. Hoe katholiek is die Eucharistie in de Dominicusgemeente? En mogen ook niet-gelovigen en protestanten ter communie gaan?
Hij is niet Rooms-katholiek. En katholiek, dat betekent eigenlijk de hele beweging, hè, Catholos, de hele gemeenschap. Dus eigenlijk denk ik dat we katholiek zijn als Dominicus, maar dan in de oeroude betekenissen, de Griekse betekenis van het woord. Maar goed, dat begrijpt niet iedereen, dus dan denken ze toch dat we niet, hè, dat we dus weer geen PKN zijn. Maar we zijn een zelfstandige kerk, een basisgemeente van oorsprong zou je kunnen zeggen, maar iets te groot qua maat om basisgemeente te zijn, met iedere zondag iets van 500 mensen bijeen. Dat is toch een andere maat. Dus zijn we katholiek, ja, nou ja, in de oude zin des woords, maar we zijn vooral ecumenisch. En we vieren met iedereen die in de kerk is en zich uitgenodigd voelt, vieren we brood en wijn. Iedereen is welkom aan de tafel. En je bent nooit te zondig of te ongedoopt of noem maar op om deel te nemen. Ik ben er heel erg van overtuigd dat juist de open uitnodiging om deel te nemen maakt dat mensen iets kunnen beleven van, ja, van dit ritueel. Van gewoon brood en wijn aan elkaar uitreiken en elkaar eens in de ogen kijken en het goede toewensen. Dat is misschien wel het begin.
Ik heb het daar zelf meegemaakt dat een meneer met een prachtige baard, hij zag eruit als een soort veredelde, uitgegroeide tuinkabouter. En die meneer die gaf mij het brood, de hostie, en keek mij in de ogen. En de manier waarop die man mij dat gaf, raakte me zo enorm. Hij gaf mij dat echt. Het was niet iemand die toevallig voorbij kwam, ik dus, nee. Hij gaf mij heel persoonlijk, reikte hij mij dat aan.
Mm.
En dat raakte me enorm.
Ja, en dan gaat het echt over je openen en
dan opent je
iets van jezelf aan een ander willen geven.
Ja.
Ja, nee, precies. En traditie is dat, doorgeven. Ja.
Nou is de Dominicus in Amsterdam een basisgemeente. Ik heb gehoord dat in Den Haag, in Arnhem, soortgelijke gemeentes zijn. Klopt dat?
Ja. Ja.
Hebben jullie daar ook contact mee? Ondersteunen jullie elkaar?
Ja.
Zijn er ook nieuwe, als er nieuwe basisgemeenten opgericht willen worden in Nederland, is het dan mogelijk om kennis bij jullie op te doen, omdat jullie die mensen ondersteunen? In hun...
Ja, hoor, zeker. Ja, er zijn regelmatig mensen die, mensen van gemeenten elders, die zich tot ons wenden en vragen van, goh, kunnen wij met jullie praten en leggen ze uit hoe doen jullie dat en wat is nou jullie succesformule, dragen we ze aan ons over. Dus dat soort gesprekken gaan we aan. We preken ook wel eens elders om en met onze muziek gaan we ook wel eens naar elders om mensen duidelijk te maken van nou, dit werkt bij ons. Terwijl dat, ja, je kunt het niet zomaar transponeren naar een andere plek, want wij hebben natuurlijk echt de mazzel van dat mooie oude Kuipersgebouw, wat zo'n traditie uitstraalt, dat je helemaal niet, je hoeft niet helemaal ingewikkeld na te denken over moderne vormen, juist het oude. Daarin zijn we ingebed per definitie en kunnen we van alles uitproberen. Dat heeft niet iedereen op 5 minuten van Centraal Station Amsterdam, maar een aantal ingrediënten kunnen we wel degelijk. En onze ambities en onze theologische overtuigingen, die geven we door aan de mensen die daarom vragen. En wat mogelijk is, dus de Boskapel in Nijmegen, of er is nu een groep in Almere die bezig is. Zo zijn er verschillende te noemen. Nou, wij reiken aan, ja.
Die theologische overtuigingen en de hele vorm van presentatie van de Dominicus. Daar wordt nog wel eens van gedacht dat dat elitair overkomt. Dat je gestudeerd moet hebben, zou ik bijna zeggen, om te kunnen volgen wat er in de Dominicus gebeurt.
Ja, nee, dat volgens mij is dat, ja, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar ik denk dat dat niet waar is. Ik weet, Van Kilsdonk kerkte altijd bij de Dominicus, omdat het zo'n volkse kerk was. En dan denk ik van, nou, deze grote intellectueel, die heeft dat gezien. En dan zal het ook wel zo zijn. Nee, dat kan je natuurlijk niet zeggen. Maar ik ken behoorlijk goed als pastor van deze gemeente de mensen die er zo met regelmaat komen. En dat is echt van allerlei kanten en milieus en mogelijkheden wat daar in de kerk zit. Dus ik denk niet dat het elitair is. Maar ik denk, we studeren wel. Natuurlijk. Ik bedoel, het is wel ingebed in bepaalde overtuigingen en visies en kennis.
Het is ook een leerhuis.
Wat we daar doen. Dat is tegelijkertijd. En als het goed is, is dat iedere kerk. Maar wij proberen dat ook te zijn. Ja.
En hoeveel toekomst heeft de Dominicuskerk? Slaat ook bij jullie de vergrijzing toe? Is er een aanwas van onderop, van jonge mensen of nieuwe gezichten?
Kijk, de vergrijzing is onvermijdelijk. En ik denk ook, vergrijzing moet je niet tot thema maken. Vergrijzing gebeurt in onze hele maatschappij op dit moment. Dat is een demografisch gegeven. Voor een kerk en voor ieder instituut of iedere gemeenschap is de vraag, is er ook aanwas van onderop? Qua leeftijd, hè? Is er vernieuwing gaande? En die is in de Dominicus wel gaande. Gelukkig zijn er zeker, ik denk vanaf 30 komen mensen weer terug naar de kerk. Hè? En dat is ook een soort overtuiging die wij hanteren. Jongeren vanaf een jaar of 15, tot die leeftijd hebben we ook nog jongere groepen. Maar daarna moeten mensen de wereld in en heel erg pionieren. En pas tegen die tijd dat mensen zich gaan settelen en vaak ook zelf aan kinderen beginnen of tegen grote vragen in hun leven aanlopen en weer behoefte krijgen aan bezinning en andersoortige gemeenschap dan alleen die van het café of de studentenvereniging. En dan komen ze weer terug. Dus vanaf 30 zien wij nieuwe aanwas in de gemeente en een rijke populatie aan kinderen hebben wij.
Als tussen 15 en 30 het ontdekken van de menselijke liefde gestalte heeft gekregen in een mensenleven, dan zoekt men weer de liefde van Christus, van God. Is het dan weer tijd voor die bezinning, voor die contemplatie, voor die verinnerlijking?
Ja, en het kan dus juist ook zijn dat je de liefde niet hebt ontdekt en ontdekt dat het leven behoorlijk rauw en kaal kan zijn en dat je dan denkt, verdorie.
Ik heb jaren gewerkt bij de telefonische hulpdienst. Ik kreeg een keer iemand aan de lijn, die was 48 jaar en die had nog nooit iemand gezoend. Dat was zo schrijnend.
Ja.
Wat is er belangrijker dan de liefde? En als je de liefde ervaart, en die liefde ervaren heel veel mensen als in de Spuistraat in Amsterdam in de Dominicus zitten, ervaren ze iets van liefde.
Ja,
daar huist iets van liefde.
En van uitdaging, ook van prikkeling, ook van even door elkaar geschud worden en je aangezegd krijgen, wat ben jij eigenlijk aan het doen met je leven?
This is my church. This is where I heal my hurts. This is my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. In minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my church.
Verrassend eind, een verrassend nummer. Mirjam, waar hebben we naar geluisterd?
Naar God is a DJ.
God is a DJ.
En dat begint dus met This is my church. This is where I heal my wounds, my hurts. En dat gaat eigenlijk over de discotheek, de danszaal als ruimte waarin je ook elkaar kan ontmoeten en waar je je zorgen even kan loslaten en waar je je opgetild weet. Het is bijna kerk in een nieuw jasje waar dit lied over gaat. En behalve dat ik gewoon lekker vind swingen dit nummer, vind ik het ook een mooie uitdaging om te denken over van hoe nieuw moet je kerk maken? De kerk zoals wij hem kennen als een gebouw met een torentje of een bepaald soort ruimte waarin mensen allemaal één kant op kijken. Hoe gek moet je de vernieuwing maken als je wil blijven experimenteren? We hebben in Dominicus de hele zitrichting al veranderd tot een cirkel, waardoor we niet meer met z'n allen naar één poppetje voor in de kerk kijken. Maar we zitten bijvoorbeeld nog wel. Nou, goed, dit soort vragen roept dit nummer op. Hoe kun je kerk zijn in deze tijd? En dat is voor mij een heel belangrijke vraag. Hoe vorm en inhoud zich tot elkaar verhouden. Want we hebben een inhoud, de traditie, de Bijbel. En tegelijkertijd, en dat is ook weer een vorm geworden. Ik bedoel, daar zijn vormen, manieren, verhalen. Eigenlijk is iedere traditie een vorm om een ervaring van licht, van liefde door te geven. En daar weer handen en voeten aan te geven. Ja, en dan is een kerk is nog weer eens een keer een vorm van een vorm rond een inhoud. Oh, nou word ik een beetje abstract, hè. Lilligus Jäger, die zegt dat heel mooi. Dat is zo'n Benedictijnse monnik die tegelijkertijd ook uit de kerk min of meer is gezet. En zijn eigen spiritualiteitscentrum heeft en zenmonnik is. Die zegt er is één groot licht ergens ooit te ervaren. Steeds weer. En dan heb je allerlei vensters, zoals een glas- en loodraam is. En daar schijnt dat licht door naar binnen en dan wordt het licht door opgevangen. En dat zijn de religies. Allerlei religies, religieuze stromingen, proberen dat licht te vertolken, te benoemen. Want puur licht, dan verblind je door. Dus je moet dat bemiddeld doorgeven.
Maar ligt daar dan de toekomst? Ligt daar dan de toekomst? Dat je anders denkende, anders voelende, buiten de leer van Jezus van Nazareth, zoals bijvoorbeeld filosofen als Bonhoeffer of Anselm Grün, of grote denkers als Thich Nhat Hanh, de Vietnamese monnik met zijn liefdesleer, dat je die betrekt binnen je eigen geloofsgemeenschap?
Dat zou ik sluit het niet uit. Maar wij hebben in de Dominicus ook heel duidelijk gezegd, ons eikpunt is de schrift. Dat zijn de Bijbelse verhalen, zowel de Oud-testamentische als de Nieuw-testamentische, bij uitstek het evangelie. Dat is waar wij ons op enten. Daar zit een aansprekingskracht in die nog lang niet uitgeput is. Dat is ons raster, ons kader, onze focus. En dat is een groot gegeven. En je moet je ook ergens toe bepalen om tot diepte te kunnen geraken. Dus alles proeven? Nee, dat willen we niet doen. We willen wel degelijk de diepte ingaan. En tegelijkertijd is het ook zo dat er vele andere profeten en vele andere wijsheidsleraren zijn in de wereld nog steeds. Die ook zoveel zinnigs te zeggen hebben en mensen een leidraad voor leven kunnen geven. Dus die moeten we wel ook horen, daar moeten we ons niet voor afsluiten. Dus wij roepen niet heel keihard, Jezus is de enige en de ware. Maar het is wel een hele grote grootheid voor ons, op wie wij ons enten. En tegelijkertijd aan het einde van iedere dienst op zondag lezen we ook een andere tekst. Die met een andere toon, in een andere kleur, de evangelielezing of de lezing van die zondag in een nieuw licht zet. En in de zomer doen we de Bijbel dicht. En dan lezen we 2 maanden Nou, van Titnathan tot weet ik veel wie, komt iedereen en alles aan de orde.
Ja, ik ga jullie allemaal aan het jasje trekken, want ja. Ik kijk naar de klok en ja, als ik voor mezelf spreek, wat is de tijd snel gegaan, Rick en Mirjam.
Nou, vind ik ook, ja.
Mirjam, wat hartstikke fijn dat je hier wilde zijn. En ik vond het een heerlijk verhaal en een heerlijke toelichting op kerk zijn, kerk beleven.
Dank je, vond ik ook, graag gedaan.
Ja. Rick, we zijn er doorheen. We gaan kijken naar de volgende week. Want volgende week is er weer een kick met een andere gast. En ik kijk wie dat is. Dat is een professor dokter Fred van Iersel. We gaan met hem in gesprek over vreemdelingen, het geloof, het pastoraat in die setting, etc. Kortom, weer denk ik een hele mooie uitzending. En voor deze dag, ja, ik zou zeggen, kijk nog eens op onze website www.radiokick.nl. Daar kunt u dit soort uitzendingen terugluisteren. U kunt columns lezen en andere informatie halen. Kortom, er is genoeg inspirerends bij Kick te vinden. En voor deze mooie dag, beste luisteraars, ik wens u alle goeds.